Goed. We zullen het over het WK gaan hebben. Dat lijkt me zinniger dan over een Elfsteden zwemtocht para. Ja, toch, ja. Zie ik ergens wel mogelijkheden.
Ja, nou, ik heb laatst die podcast geluisterd met jou van Ilke en Esther. En daar had je het nog over. Nou, misschien moeten we eens kijken naar hoe we omgaan met parasport en klasses.
Ja, dat klopt.
Dus ik denk dat dan...
Nee, maar dan mogen jullie ook gewoon allemaal tegelijk starten.
Dan wel. Want ik wou zeggen, anders hou je helemaal niemand over.
Of je zegt alleen S11, want het is wel een Elfstedentocht, hè?
Een S11-stedentocht.
Ja.
Ja, daar zie ik ook wel wat in, Lisette.
Ja, ik dus niet, maar...
Goed.
Mooi.
Nou, je hebt het in ieder geval naar je zin. Dat vind ik fijn. Goed, die podcast begin ik altijd even met de gasten die zeggen... Ik ben, nou ja, in dit geval Lisette Bruinsma en Bas Takke. En je luistert naar de ParaWatcher podcast. Dus Lisette, ga je gang.
Ik ben Lisette Bruinsma.
Ja.
En je luistert naar de ParaWatcher podcast?
Ja, dat is het idee, ja.
Oh, dat doen we nu. Ik dacht, ik hoef toch niet te zeggen, ik ben Lisette Bruinsma en Bas Tak.
Jezus, Mina. Oh. Heb je beide handjes gegeten, zeggen ze dan.
Ja, heel pakkers op, heb ik zo het idee.
Goeie god, ik denk dat ze uitverkocht zijn. Lisette, we doen hem nog één keer.
Is goed.
Ga maar.
Ik ben Lisette Bruinsma en je luistert naar de ParaWatcher podcast.
Yes. Nou, jij hoeft dus niet te zeggen, ik ben Lisette Bruinsma.
Nee, ik begin bij, ik ben Bas Tak.
Ja, dat is goed.
Ja, oké. Okay. Mooi. Ik ben Bas Takke en dit is de ParaWatcher podcast.
Ik ben Bram Dekker en dit is de ParaWatcher podcast.
Aflevering 69 van de ParaWatcher podcast. Vandaag ben ik in Amersfoort bij een van de laatste trainingen in eigen land van de zwemmers. Klopt hè Bram?
Dat klopt. Ja.
Op weg naar de wereldkampioenschap in Manchester. Ja, het toernooi is nog even weg, maar er zit ook nog een trainingskamp in Turkije tussen. Dus vertrek is veel eerder dan het WK begint. En dus praat ik vandaag uitgebreid met, je hoorde hem al even, bondscoach Bram Dekker. Die na de Paralympische Spelen van 2021 het stokje overnam van Sander Nijhuis. En die op zijn beurt weer, nou ja goed, dat hoor je zo. En aansluitend praat ik met zwemmers Bas Takke en Lisette Bruinsma. Over het WK, over hun ambities, de kansen, prestaties en nog veel meer. Welkom bij de ParaWatcher podcast. Bram, nog een paar weken, dan zijn de wereldkampioenschappen in Manchester. Hoe staat het team ervoor?
Het team staat er goed voor. Ja, we hebben een aantal goede wedstrijden gehad al dit jaar. In maart hebben we twee World Series wedstrijden gezwommen.
Ja.
Daarna natuurlijk de EQM in Eindhoven.
Eindhoven Qualification Meet.
Klopt.
Laatste kwalificatiemoment voor de WK.
Ja, inderdaad. Er zijn een aantal mensen nog hun laatste limieten en afstanden bijgezwommen die ze nog wilden zwemmen op de WK. En daarna hebben we nog in juni een NK gehad, hier in Eigenbad, in Amersfoort.
Ja, in Amersfoort.
En vandaag hebben we een trainingswedstrijdje gehad.
Ja.
Dus dat zijn een beetje de laatste voorbereidingen richting het WK.
Ja, dat een trainingswedstrijdje geeft toch wel prikkels.
Klopt, ja. Zeker als je het zo een beetje aankleedt zoals nu. Dus we hadden elektroniciteitswaarneming erin gehangen. Dus Tom Rikhoff van ZPC Amersfoort heeft ons daarbij geholpen. En dan geeft het toch net even wat extra... beleving ten opzichte van een gewone
training. Ik sprak inderdaad net een van die zwemmers en die zei ook van ja, het is toch als ik dan het pak aan doe en oortjes in van de muziek en dan merk ik toch dat er iets verandert ten opzichte van gewoon baantje zwemmen.
Klopt, ja. Nou, ik moet zeggen dat hebben ze ook wel geleerd denk ik in de coronaperiode waarin we natuurlijk
geen
wedstrijden hadden waarin de omgeving niet echt uitnodigend was om topprestaties neer te zetten. Dan moet je toch vanuit jezelf opwekken.
Ja.
En daar hebben ze wel echt geleerd. En dat helpt ook in dit soort trajecten richting het WK. Dus dat is heel goed.
Ja. Ja. De persberichten over WK-selecties zijn de laatste jaren over het algemeen... Het is een kleiner team dan vorig jaar. Dat is dit jaar weer het geval. Dus ik had even een rijtje. Ik denk, goh, hoe zat dat ook weer? Nou ja, Rio hadden jullie... op de Paralympische Spelen 19 zwemmers. Dat
klopt,
was bizar veel.
Ja.
Tokio waren dat er 10. Vorig jaar WK 8 en nu 7. Heb je daar een verklaring voor, Bram? Is er minder, zeker, is er minder, ja, talent? Zijn er minder zwemmers? Zijn de eisen strenger?
Nou, allemaal een beetje van dat, ja, eigenlijk. Dus inderdaad, internationaal wordt ook gewoon steeds harder gezongen. Ja. Dus ja, dan krijg je automatisch dat de top steeds kleiner wordt. En dat ook dus je nationale selectie kleiner wordt. Ja. En het team wat je afvaardigt richting zo'n toernooi.
Ja, want je vaardigt inderdaad echt top aan.
Ja,
uit,
klopt.
Af,
ja dus uit. Je hebt prestatie-eisen internationaal, ja, van de internationale federatie natuurlijk.
Maar ja, daar moet je eerst aan voldoen, maar jullie leggen de lat nog hoger.
Klopt, ja. Dus wij willen sowieso top 6 minimaal daar hebben. Nou, en voor sommige klasses waarin de dichtheid nog wat lager is, kan het zelfs een top 4 tijd zijn die je moet zwemmen. Okay. Dus in principe de 7 zwemmers die nu meegaan, ja, dat zijn allemaal zwemmers die bij de wereldtop horen en ook in de top mee gaan draaien op de WK.
Ja. Ja, nou ja, laten we de 7 dan maar in ieder geval even genoemd hebben.
Ja.
4 dames, Lisa Kruger, Lisette Bruinsma, nou die hoor je dus zo. Chantal Zijderveld en Florianne Bultje. En bij de mannen Rogier Dorsman, Bas Takke, die hoor je dan zo. En Thomas van Wanrooy. Ja. Wat zijn je verwachtingen? Denk jij in medailles, denk jij in tijden, denk jij in het proces?
Nou ja, in principe natuurlijk altijd in het proces.
Ja.
Dus dat, als coach is dat toch hetgeen waar je heel veel naar kijkt. Zeker door het jaar heen. Maar goed, uiteindelijk is het een WK waarin je wil presteren.
Ja.
En dan verandert het proces wel meer naar resultaat. Dus ja, ik vind het niet erg als je goud wint met een halve seconde langzamer dan in een maart.
Nee.
Of dat heb ik liever dan dat je zilver wint met dezelfde tijd als in maart bijvoorbeeld.
Ja, precies.
Dus uiteindelijk gaat het op het WK echt om presteren. En dan wil je met de top meedraaien. Dus dan wil je voor de medailles strijden.
Ja, want dit WK zijn er ook startbewijzen, slots,
klopt, ja,
te verdienen voor volgend jaar.
Ja,
dus, hoe zit dat?
Als je goud of zilver wint
Top 2,
op dit WK,
hè,
dan krijg je een heel slot voor je land. Dus dan krijg je 1 startplek voor je land.
Kun je ook halve slots winnen?
Niet op het WK,
maar
wel op de, via de andere traject waarmee je slots kan verdienen,
ja,
kan dat inderdaad kunnen zijn prestaties leiden tot een halve slot of iets meer.
Ja. Nou goed, om even mijn verbazing aan de kant te zetten. Als jij eerst of tweede wordt op het WK, krijg je een heel startbewijs dus voor Parijs.
Klopt. Ja.
Voor je land.
Voor je land.
Ja,
ja, ja. Ja. Dus het is niet aan de persoon gekoppeld die prestatie levert. En het geldt ook als 1 persoon 3 keer goud wint, neemt hij nog steeds maar 1 slot.
Ja, iedere zwemmer kan er 1 verdienen.
Elke zwemmer kan er 1 verdienen, klopt.
Oké.
Ja.
Okay. Dat geeft zo'n WK wel een enorme extra lading.
Zeker. Ja, zeker omdat dus inderdaad wat jij ook zegt, hè, de aantallen zijn omlaag gegaan in Nederland van Paralympische topzwemmers. Ja. Dus je hebt een steeds kleiner groepje die slots bij elkaar kan verdienen. Dus dat maakt het extra belangrijk om zoveel mogelijk van dit soort slots die je dus een hele plek kan claimen, om die zoveel mogelijk te scoren.
Ja, je kan ze maar hebben alvast.
Als je ze hebt, dan raak je ze ook niet meer kwijt.
Precies,
dus dat is heel fijn om te hebben.
Je kan ze beter nu hebben dan straks denken, oh, ik kom de 2 tekort.
Ja, het zou heel vervelend zijn als je volgend jaar meerdere mensen hebt die een limiet zwemmen, maar niet kunnen gaan
omdat
we als land niet
je dat startbewijs niet. Ja, precies. Want wat zit er... He, je had nu net met dat trainingswedstrijd, waren er ook wat jongere talenten bij.
Ja.
Zit er iets aan te komen waarvan je denkt, hey, dat zou in de nabije toekomst... Zit dat talent bij?
Ja,
zit...
Zeker, ja. Ja. Dus we hebben de talentselectie, de JCF talentselectie.
Mm-hmm.
Daar zitten 5 zwemmers momenteel in. Nou, dat zijn allemaal zwemmers die echt wel serieus met zwemmen bezig zijn. En ook de keuzes maken om hun ontwikkeling in de sport zo goed mogelijk in te vullen. Dus daar zit zeker wel wat aan te komen. Maar daaronder is de lichting redelijk dun. Dus daar hebben we ook volle aandacht voor. En daar zijn we plannen voor aan het schrijven hoe we dat richting 2028, maar zeker ook richting Brisbane 32.
Ja.
Hoe we dat nu al goed als beleid neer kunnen zetten binnen de KNZB. Om daar nu al zwemmers voor in de picture te krijgen.
Ja, dat je toch weer het team kunt laten groeien.
Zeker, ja. In eerste instantie natuurlijk gewoon omdat we... ook mensen met een beperking willen kunnen laten zwemmen. Dus binnen verenigingen, binnen clubs. Maar ook binnen de structuur van de bond. Maar ook uiteindelijk als er mensen zijn die dus topsportambities hebben... dat ze door kunnen stromen richting de Paralympische Spelen.
Ja, precies. Hey, even over jouw eigen rol. Ik zei het net in de introductie al even. Jij was natuurlijk al bij het team betrokken toen Sander Nijhuis nog hoofdcoach was.
Sinds 2018 zit ik erbij.
Precies. Hij was op zijn beurt weer de assistentcoach van Mark Faber, die tot en met Rio heeft gedaan. Het lijkt zo'n hele logische doorstroomfunctie, of is dat toeval?
Ja, ik denk dat het nu inderdaad wel een beetje toeval is dat zo is gelopen. Dat nu, ja, die drie stapjes, zeg maar, dat nu zo achter elkaar valt. Maar wat ik zeg, ik ben sinds 2018 bij het team. Dus wat dat betreft logisch dat ik die volgende stap ook zet.
Ja,
dan,
nee, maar het is geen beleid.
Het is geen beleid, nee, zeker niet. Nee,
niet dat, dat hier al jouw opvolger zit of
nee,
zo.
Nee, ja, misschien wel. Je weet nooit hoe het kan, loopt, maar natuurlijk. Maar dat is in principe niet.
Nee, maar er is niet gezegd.
De vaste structuur, zeg maar.
Na Parijs ben jij weer weg en dan.
Nee, precies. Dat is niet de bedoeling. Nee.
Want in hoeverre geef je dan? Je bent dan sinds 2018 betrokken bij dat team. Dan neem jij na Tokio het over van Sander. Mm-hmm. In hoeverre kun je dan je eigen draai eraan geven?
Nou, zoveel als ik wil eigenlijk. Dus enerzijds, omdat de sporters die kennen mij. Dus dat is natuurlijk een voordeel dat je niet als onbekende binnenkomt. Dan kun je echt wel je eigen visie erop loslaten. Richting de sporters ook. Omdat ze gewoon meteen weten wie ze voor zich hebben staan. Ja. En daar vertrouwen in hebben.
Ik wil net zeggen, het vertrouwen is.
Ja, dat is heel belangrijk.
Dat is ook fijn. Ja,
ja zeker. Ja, dat is wel iets wat ze vanaf het begin in ieder geval hebben uitgestraald. Ja. En ook hebben uitgesproken richting mij. Dus dat is heel fijn. En dat geeft mij ook de ruimte om inderdaad mijn eigen visie te volgen. En daar de keuzes voor te maken.
Ja, precies. Ja, dus laat ik even het voorbeeld uit de voetbalwereld. De selectie heeft een nieuwe prikkel nodig. Ja. En dan wordt er een vreemde van buiten afgehaald. Dat is niet nodig.
Nee, dat was in dit geval niet nodig. Nee. Zeker niet. Nee.
Wat doe jij anders? Kun je daar een voorbeeld van geven?
Ja.
Ja, ik ga dat straks ook aan Bas en Lisette vragen.
Ja, precies.
Maar...
dan ben ik heel benieuwd wat zij antwoorden. dat zit hem in kleine dingen. Kijk, ik heb natuurlijk tussen 2018 en Tokio 21 natuurlijk ook bij het team gewerkt. En als je echt een compleet andere visie hebt, als dat echt volledig anders is, dan heeft dat niet gewerkt in die periode ook, zeg maar. Dus wat dat betreft zit het hem vooral in de details, denk ik.
Ja.
Wat bij mij dan misschien anders is dat ik vanuit mijn eigen zwemcarrière natuurlijk de ervaring meeneem. Hoe het is om zo'n trainingsproces te lopen. Hoe het is om helemaal kapot te zijn aan het einde van een zwaar trainingsblok. En dan nog in een race te moeten zwemmen. Of juist op een piekmoment moeten staan.
Je kunt je inleven in wat zij...
Dat is hetgene wat ik meeneem. En ik denk dat wel een verschil is.
Ja, maar uiteindelijk is het meer een doorontwikkeling... Zeg ik dat goed? He, je werkt met Sander en vervolgens neem jij het over. Het is meer een logische vervolgstap.
Ja,
doorontwikkeling.
Ja, je krijgt natuurlijk ook hele andere verantwoordelijkheden.
Ja.
Dus het is een andere job dan assistent coach.
Ja,
dus,
maar het is meer een logische vervolgstap dan... we hebben echt iemand heel anders nodig.
Nee, klopt. Ja,
precies.
Ja, zeker.
Ja. De WK nu, we hebben het er net al over gehad. Hè? Je kijkt vooral naar het proces. Dat doen sporters en coaches tegenwoordig allemaal, geloof ik. Dat vinden wij als journalisten misschien een beetje jammer. Wij willen gewoon keihard horen zoveel medailles.
Zoveel plakken,
Dan kunnen we je aan het einde ook afrekenen.
Ja, precies.
Wat zijn je verwachtingen?
Ja, wat ik al zei. Dit is echt een groepje sporters. Er zijn er 7 die echt allemaal om de prijzen mee kunnen gaan draaien. Dus... ik zou het fantastisch vinden als hun proces waarin ze dit jaar hebben gezeten en hun eigen effort die ze erin hebben gestopt, dat zij daarvoor beloond worden op dat moment.
En dat leidt tot succes in Londen.
Ja, en
daar
hebben
wij
Manchester. In Manchester, ja. en hebben met de hele staf en hunzelf hebben daar keihard aan gewerkt. Ja. Dus dat wil je graag beloond zien. Dus als iedereen met een medaille naar huis gaat, zou ik dat fantastisch vinden. Ja. Want dat is de potentie die ze hebben. Dus als dat lukt, dan is dat... is dat heel goed.
Ja. Nog een paar weken, wat ga je nog doen?
We zijn nog 2 weken hier in Amersfoort. 15 juli vliegen we naar Turkije.
Ja.
Gaan we 10 dagen op trainingsstage.
Ja, naar Belek.
Ja. Bekende plek, alles goed geregeld. Kunnen ze echt even focussen op de laatste trainingen, laatste details, lekker rust nemen. En dan vanuit daar vliegen we 27 juli door naar Manchester.
Ja, WK begint 31. Hè?
Klopt, ja. Dus op de donderdag door en dan vanaf maandag knallen.
Knallen. Mooi, veel succes Bram.
Super, dankjewel.
Dankjewel.
Jo.
Bram maakte plaats en Bas Takke en Lisette Bruinsma schoven aan. En zoals je in de introductie al hoorde, Lisette had er zin in. Ze was vrolijk. En of dat er nou mee te maken had dat er nog geluncht moest worden. Of dat ze 's morgens hard had gezwommen, weet ik niet. Maar ja, ze was lekker bij de hand. We hadden het even over een 11 steden zwemtocht voor para's. in navolging van Maarten van der Weijden. Maar goed, gelukkig hadden we het ook over het WK. Bas, Lisette, jullie gaan al heel wat jaren mee in die para-zwemsport. Allebei in 2016 zag ik jullie eerste grote toernooi. Ook toen allebei op de Paralympische Spelen. Nu aan de vooravond van een WK in Manchester. Hoe ziet de aanloop daar naartoe eruit? Wat gaan jullie in de komende weken nog doen? Wie antwoord wil geven mag.
Ja, ga je gang.
De komende 2 weken hebben we nog een blok hard. En dat zijn ook de laatste 2 weken die we in Nederland zijn.
Ja.
En daarna zijn we op trainingskamp naar Belek. En daar doen we dan het taperen, het uitrusten voor de grote toernooien. En dan hebben we de laatste 3-4 dagen, die brengen we door in Manchester zelf.
Ja,
en dan is het gewoon echt zoveel mogelijk in bed liggen en nog een beetje zwemmen.
Je moet zoveel mogelijk in bed liggen. Ja, ik heb net al gehoord dat jouw favoriete activiteit is.
Een beetje wel, naast het zwemmen, ja.
Maar dat is dan wel handig dat onderdeel is van je voorbereiding.
Ja, eigenlijk is dat ook een grootste deel van topsport, is veel slapen.
Ja.
Dat is ook nodig om goed te herstellen. Dus, ja.
Belek is Turkije, hè?
Ja, ja. Klopt.
Want zo'n taperperiode betekent niet dat je niet in het water ligt, Bas. Maar wat doe je dan nog?
Ja, dat verschilt een beetje per persoon. Ja. Maar over het algemeen komt het erop neer dat je inderdaad wat minder vaak soms of wat minder lang in het water ligt. Alleen de kwaliteit die je levert en de intensiteit is vaak vele malen hoger.
Ja.
Dus je gaat een beetje racevoorbereidingen doen, je gaat race-simulaties doen. Een beetje die verzuringsprikkel opzoeken, die raceprikkel opzoeken.
Is dat een beetje wat je nu, hè? Vandaag heb je ook een soort trainingsrace gezwommen. Is dat een beetje wat je dan ook gaat doen?
Ja, alleen dan, nu doen we dat dan vandaag 2 keer en dan morgenochtend nog een keer.
Ja.
Maar in de taper kan dat wel elke dag zijn of misschien wel elke training. En dan ga je wat meer op die snelheid zitten en daarmee vraagt het dus iets meer intensiteit.
Mm-hmm.
Maar we willen ook uitrusten, dus alles daaromheen. Is eigenlijk allemaal wat minder. Dus waar je normaal 50 kilometer in de week doet, doe je nu misschien 25 kilometer in de week. Maar wel met veel hogere kwaliteit op de harde setjes en de harde prikkels.
Dat is voor mij echt abracadabra, Bas.
Ja.
Hogere kwaliteit op de snelle setjes.
Dat je gewoon meer effort en input levert. En dat je dan echt de puntjes op de i gaat zetten.
Ja.
En je race nastreeft.
Als je dan een sprintje hebt, dan heb je bijvoorbeeld in plaats van 2 minuten rust, heb je dan 4 minuten rust of zo.
Ja,
dat je goed kan doen wat je moet doen.
Ja.
Het is vooral ook om jezelf wakker te houden. Zeg maar, als wij dan geen snelheid meer hebben, daar word je ook langzaam
van. Als je alleen maar in bed gaat liggen, daar word je niet beter van.
Nee.
Dat is jammer, hè?
Nee, hoor.
Nou ja. Als je met alleen slapen zou kunnen bereiken.
Topzwemmer zou worden.
Ja, waar kan ik mijn handtekening neerzetten, hoor?
Helaas, Bas, zo werkt het niet.
Nee.
Programma voor jullie op de WK. Bas, jij de 200 wissel, 400 vrij.
Klopt.
Die doe jij ook allebei, Lisette.
Ja, klopt.
En dan nog de 50 en 100 vrij.
Ja.
Ja. Want met die 200 wissel, 400 vrij. Laten we het daar dan even over hebben, omdat jullie die allebei doen. Wat maakt jullie goede zwemmers op die afstand, Lisette?
Vooral veel inhoud trainen. Dus inhoud bedoelen we dus inderdaad die 50 kilometer in een week zwemmen.
Ja. Dan moet je toch misschien die Elfstedentocht gaan zwemmen, Lisette.
Ja, misschien toch wel de Elfstedentocht. Daar zit zeker inhoud in.
Ja, zeker.
Maar dan ben ik wel 4 weken bezig, want het is 200 kilometer. Dus,
Kun jij dan een
maand verslag doen, Robin?
Jazeker.
Oh, nice.
Ja hoor, ik ga wel in een boot achter je aan.
Live verslag.
Zeker. Ja. Ga gewoon livestream 24 uur per dag.
Dat is ook topsport, denk ik.
Dat is ook topsport, ja. Moet ik ook voor trainen.
Ja, maar dus veel inhoud en constant, bij vooral een 400, dus constant een goede slag neerzetten. En bij een 2-wissel is het, voor mij is het dan de vlinderslag zo makkelijk mogelijk en efficiënt mogelijk naar de overkant. En daar zo min mogelijk energie in stoppen. En ook eigenlijk wel wat bij die rugkrol, want dat is niet mijn sterkste punt. Dus daar kan ik nog niet alles uithalen wat ik zou willen. Mm-hmm. Ik moet hem goed krachtig blijven zwemmen. En aan de schoolslag, dan mag ik wel een beetje losgaan. En dan ook ja, goed wel die brede slag en smal naar voren blijven houden. En de borstcrawls gewoon gaan. En nou, hopelijk erop en erover eigenlijk.
Ja, 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 ja.
Dat is mijn ding in de twee wissels.
Ja, dus je zoekt in die wisselslag wel de slag waar jij het beste in bent. En daarin moet je het verschil maken.
Ja, ja, eigenlijk wel. En die andere slagen die je minder goed beheerst. Zoals bijvoorbeeld een rugcrawl.
Ja.
Dan moet je proberen om met zo min mogelijk energie eigenlijk zo efficiënt mogelijk naar de overkant te komen. Zodat je ja, je beste slagen daar het maximale uit kan halen.
Ja, dat je,
tenminste, dat is hoe het voor mij werkt. Hè?
Ja, ja, dat je minder energie verspilt, om het zo maar te zeggen, op de slagen waar je niet zo goed in bent.
Ja, precies.
Ja, ja. Werkt dat voor jou ook zo, Bas?
Ja, in brede lijnen wel. Kijk, die 200 wissel is eigenlijk een hele vervelende afstand. Want je doet...
Waarom doe je hem dan?
Ja, omdat ik er goed in ben.
Ja, ja, dat, precies.
Nee, maar het lastige aan die 200 meter wisselslag is dat je zwemt 4 keer 50 een andere slag.
Ja.
Maar je wilt eigenlijk dus 4 keer 50 een maximale effort leveren.
Ja.
Alleen als je dat doet, dan blaas je jezelf ergens na 100, 110, 120 meter blaas je jezelf op.
Ja.
Dus je moet ook ergens toch...
Het is heel gecontroleerd.
Ja, je moet ergens die controle opzoeken dat je het wel 200 meter vol kan houden. Maar toch ook wel weer die gaskraan dusdanig opentrekken dat je niet... dat het veld van je afzwemt.
Nee.
En dan heb je dus inderdaad nog de wisseling in slagen, waarin je de ene slag... Kijk, in die borstcrawl, daar ben ik wel in thuis. Die kan ik wel dromen en daar weet ik precies wat ik moet doen. Maar bijvoorbeeld de vlinderslag en de schoolslag hebben we dit seizoen heel veel energie in gestoken. Ook omdat ik tegen Bram zei van ja, het klinkt misschien heel gek, maar tot voorheen, ik deed eigenlijk maar wat op die slagen.
Ja, 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 ja.
En dat ging per ongeluk best wel goed.
Best wel oké, ja.
Ja, dus daar hebben we nu heel veel energie in gestoken. Omdat ik ook weet wat ik dan moet doen. En dat ik dan technisch beter ga zwemmen. En dan is de hoop natuurlijk dat dan de tijd meekomt.
Ja.
En dat is ook wel zeker het doel. Maar dat maakt het dus wel lastig. Dat je eigenlijk moet je in 4 verschillende slagen top van de wereld zijn.
Ja.
Alleen je ziet ook vaak dat als je echt pure 200 wisselslag zwemmen bent, dat er niet één slag is waar je op excelleert.
Echt heel goed in.
Nee.
Nee, precies.
En dat maakt het ja, eigenlijk een hele lastige afstand om te zwemmen.
Ja, nou ja, je hebt natuurlijk ook nog te maken met concurrenten die misschien op andere slagen beter
Zeker.
Of slechter zijn.
Het veld verschuift de hele tijd.
Ja, dus die bij jou wegzwemmen.
Ja. Ik weet niet of je mijn race van Rio in 2016 nog weet, maar toen lag ik naar de rugcrawl 7e.
Ja, ja, ja. Nee, dus, en daarna schuift het weer helemaal in elkaar.
Ja, 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 en dat is dan wel vooral voor het publiek. Want als zwemmer heb je dat niet tot nauwelijks door.
Nee.
Maar vooral voor het publiek is dat dan wel het leuke van die afstand. Dat ja, eigenlijk in de laatste 10 meter wordt pas duidelijk
wie
op welke positie gaat eindigen.
Ja.
Want er kan nog... Kijk, op de schoolslag kan je zomaar misschien wel 2-3 seconden winnen of verliezen.
Ja.
Ja, en dan... kan je zomaar van zesde naar het podium gaan in 50 meter.
Ja.
En in andere afstanden heb je toch minder dat er zoveel...
Verschil gemaakt wordt
ja, en
in die
zoveel geschoven
meters.
Wordt qua posities.
Ja, precies.
Dus dat maakt het wel een spannende afstand om te zien.
Ja.
Ja.
En een lastige afstand om te zwemmen. Want je weet, je weet wat je beste slagen zijn van je concurrenten. Maar het is ook niet dat je ze ziet.
Nee.
Dus je moet maar weten dat degene naast je bijvoorbeeld een hele goede schoolslag heeft.
Ja.
En als jij daar dus naar de rugslag voor ligt, dat die dan langs
er
je
nog
komt.
Wel aankomt.
En precies. Dat je daar dan ook weer niet van schrikt als je hem in één keer in je ooghoek ziet. Dat je denkt,
nee, ben je daar dan mee bezig? Ga je dat bekijken? Van, hey, wat doet hij, wat doet hij? Of ben je echt, probeer je echt volledig 100% te focussen op wat je zelf doet?
Ik splits dat een beetje op. Mm-hmm. Ik weet... De dagen voor mijn race ga ik eens kijken. Hè. En natuurlijk weet ik dat door het seizoen ook wel. Van, nou, weet je, wat is van wie zijn beste slag? Wat kan ik van wie een beetje verwachten?
Ja.
Meer dan om mezelf een beetje de zekerheid te geven... dat als ik dan zometeen die race aan het zwemmen ben...
Ja.
En ik zie in één keer dat ik op een bepaalde slag word ingehaald... Want ook al focus je op jezelf... Je hebt toch een ademhaling waarin je wat ziet... Of in je ooghoeken zie je spetters van je tegenstander, noem het maar op. Dat ik dan weet, oh ja, maar wacht even, dat is Pietje Puk... En Pietje Puk, die zwemt
nou ja,
een
je
hele...
Je weet natuurlijk aan die kant wie ernaast je zwemt.
Precies.
En, ja, je hoeft in principe maar met één mee bezig te zijn.
Ja, en dan weet ik al van... Oh, diegene zwemt bijvoorbeeld een hele harde schoolslag. Dus ik hoef er niet van te schrikken als ik ervoor lig na de rugslag.
Nee.
En dat we na de schoolslag, dat
hij
er langskomt.
Ja.
Of dat hij misschien wel iets voor ligt.
Ja, precies.
Want zijn schoolslag is nou eenmaal beter.
Ja.
Waar ik dan bijvoorbeeld weer een betere borstcrawl heb.
Ja, precies. Ja.
Dus ik ben er in mijn race niet mee bezig... Maar voor mijn race
voorbereiding
bereid ik me er wel natuurlijk op voor van wie ligt waar en ja, wat is wie zijn sterkste punt.
Ja.
Zodat ik me ook niet af laat leiden in mijn race.
Nee, niet dat je denkt, oh shit, waar komt die ineens vandaan?
Ja, want je kan er ook van schrikken. Ja, dat is me ook wel eens overkomen dat ik aan het racen was en ik dacht, wat doet die in één keer? wat overkomt mij hier?
Ja, want hoe is dat voor jou, Lisette? Want jij ziet natuurlijk je tegenstanders niet. Dus ben je dan echt 100%, je bent 100% bezig met wat je zelf moet doen?
Ja, eigenlijk wel, maar ook niet. Want ik kom er wel eens eentje tegen. Zeg maar, bij als je rugkrol allebei langs dezelfde lijn ligt te zwemmen of een schoolslag. Dan kan je wel eens een trap onder de lijn door krijgen, zeg maar.
Oké.
En soms voel je ze ook wel, maar niet heel erg eigenlijk. En dat is vooral als ik dan aan de rechterkant lig en iemand anders aan de linkerkant, dat je dan echt door hebt, hey, hier ligt iemand.
Ja.
Maar ik ben vooral altijd bezig met mijn eigen dingetjes en mijn eigen focuspunt in de slag. En dat werkt voor mij ook eigenlijk het beste.
Ja, oké. Okay. Ja, maar nu je het zegt inderdaad, als je natuurlijk allebei, voor de luisteraars even, jij hebt een visuele beperking. Dus je ziet niet waar je tegenstander is, laat het zo simpel zeggen.
Nee, je ziet helemaal niks.
Nee, precies. Maar inderdaad, als je allebei de lijn opzoekt om rechtdoor te zwemmen en het is toevallig dezelfde lijn, dan zit je elkaar wel lekker in de weg.
Ja, nou, in Tokio had ik bij de 50 vrij finale dat ik de arm van mijn concurrent voelde en de lijn niet. En toen dacht ik dat zij in mijn baan lag, wat niet het geval was. En toen ging ik vol rechtsaf de andere lijn in, want ik dacht, daar moet ik omheen. En toen dacht ik, ach, maakt het eigenlijk ook niet uit. Ik ga er wel overheen en zien we dan wel weer verder. Maar ze lag helemaal niet in mijn baan. Dat heeft mij wel gehinderd, omdat ik schrok.
Ja.
Ik dacht, wat is dit?
Ja.
En toen hebben we dat aan de officials laten zien. En de officials hebben de keuze gemaakt dat de hele finale overnieuw werd gezongen.
Ja, inderdaad, ja.
Daar was ik op zich wel blij mee. Ik was wel nog steeds vierde, maar dan ga je wel met het gevoel naar huis van, nou, ik heb er alles aan gedaan. Ja. Dat lag niet aan die Chinees. En ik zwom ook nog een paar jaar, dus dan was dat ook, ik ging wel met een beter gevoel naar huis, zeg maar.
Ja, inderdaad. Want hè, Bas, jij zwemt 200 wissel, 400 vrij, allebei lange afstanden.
Ja.
Wat is daar leuk aan? Het lijkt me zo ontzettend ver. Vooral die 400 lijkt me echt...
Ja, vergeleken met de Elfstedentocht is niet
ja,
zo ver.
Ja.
We maken nu af en toe wel inderdaad het grapje over de Elfstedentocht. Maar ik ben begonnen met zwemmen eigenlijk in het open water zwemmen.
Ja.
Vroeger. Dus het was voor mij in 2016 al een hele grote stap om van... Het open water zwemmen, waar afstanden meestal varieerden destijds op die leeftijd tussen de 1 en 2,5 kilometer.
Ja.
Om dan in één keer te gaan zeggen, oké, we gaan 400 meter doen.
Ja, dat is dan al weinig.
Dus dat was helemaal dat eerste jaar voor mij het idee. Ik voor mijn gevoel lag gewoon 400 meter lang te sprinten. Wat is daar leuk aan? Ja, het leuke aan die wat langere afstanden vind ik is dat het is niet alleen wie het hardste
niet alleen
kan zwemmen.
Gaan.
Het is niet alleen de hardste zwemmer wint.
Nee.
Het is een beetje net zoals wat je soms bij het wielrennen was. Dus de slimste kan ook winnen.
Ja.
Het is maar net, weet je, hoe verdeel je energie, hoe deel je hem in. Ik kan wel maximaal afgaan, dan ga ik op een hoop. En dan moet ik maar hopen dat de tegenstanders er niet voorbij komen.
Ja.
Of ik kan hem wat langzamer beginnen en wat vlakker doorzwemmen en dan... op die manier mijn race indelen. Dus het is niet alleen het harde zwemmen, maar het is ook een stukje tactiek en een raceverdeling en een plannetje maken.
Ja, precies. Precies.
Ja, en dat vind ik heel leuk.
Ja.
En op die 200 wissel is dat natuurlijk weer helemaal anders.
Het is weer een ander plannetje,
Omdat je dan weer van slagen moet wisselen. Je wisselt elke 50 meter van slag.
Ja.
Dat is weer heel anders.
Want jij combineert het, Lisette. Jij hebt die 200 wissel, 400 vrij, maar net zo goed een 50 vrij. Dat is gewoon het water in en zo snel mogelijk naar de overkant.
Ja, sprint doen wij sowieso eigenlijk wel altijd wat in de trainingen.
Mm-hmm.
Maar ik train echt wel voor die 100 en die 400 vrij. En zo'n 50 komt dan toch altijd wel weer mee. Omdat mijn slag natuurlijk technisch beter wordt. Dan kan je hem ook technisch beter volhouden op een hogere snelheid. Maar het is niet zo dat ik in de gym sta en echt explosiviteit aan het trainen ben.
Nee, jij zwemt hem meer op techniek op kracht.
Ja, en hij komt gewoon wel goed mee omdat ik die 100 en die 400 aan het trainen ben.
Ja.
En de wisselslag ging eigenlijk afgelopen jaar, of al half jaar, vooral in Berlijn, ging gewoon verbazingwekkend goed. Het was een beetje verrassing voor mezelf eigenlijk.
Ja. Ja, dus dan krijg je zo'n combinatie.
Ja. Dan. En ja, en nou ja, voorgaande jaren had ik dan de 100 scholden nog wel bij. Alleen die ging ook al wel weer een stuk beter. Maar we hebben bewust voor gekozen om die dan nu even te laten. Om echt die focus te houden op wat langere afstanden. Want de 2-wissel, daar heb je ook inhoud voor nodig. En dat past weer beter bij een 400 vrij. En een 100 school is toch echt wel weer anders. Een andere slag. En daar zou dan toch wel meer tijd in moeten gaan.
Ja, daar zou je meer specifiek op moeten gaan trainen.
Ja, en dat gaat ten koste van zo'n borstcrawl. Ja. En ook in het WK-programma kwam die niet echt... Ja, dan had ik 2 dagen al voor de 100 vrij was ik aan het racen. Nou, vonden wij het beter om 4 dingen goed te doen dan 5 dingen half, zeg maar.
Ja. En wij is dan, ben jij en Bram?
Ja, Bram en ik inderdaad.
Ja. Nou ja, ik heb jullie hoofdcoach, Bram Dekker, net gesproken. Hij nam het stokje weer over van Sander Nijhuis. Tien deed dat weer op zijn beurt van Mark Faber. Dus je krijgt iedere keer een coach die er al is, maar het overneemt. Hoe is dat eigenlijk als een coach wisselt? Verandert er dan iets?
Ja.
Tuurlijk verandert er iets. Er verandert iets in de dynamiek van de groep. Er verandert iets in de samenwerking atleet-coach. En dat is altijd een proces en dat kost altijd even tijd.
Ja, maar in dit geval, Bram was al een tijdje bij de ploeg.
Ja, maar zeker. Het is toch anders.
Okay. Alleen, wat Lisette,
nou ja, dat is inderdaad wat ik benieuwd naar ben.
Sander was toen destijds hoofdcoach.
Ja.
En volgens mij, wij allebei hadden eigenlijk veelal met Sander te maken als het ging over invulling van de trainingen.
Ja,
en,
vooral het laatste jaar.
Vooral het laatste jaar inderdaad, het jaar van de Spelen.
Ja.
Dus dan heb je een hele intensieve samenwerking, hadden we destijds met Sander. En een wat minder intensieve samenwerking met Bram.
Ja.
Die keuze gewoon zo gemaakt was.
Ja.
En dan switcht dat natuurlijk compleet. Waarin je in één keer heel, heel close gaat samenwerken met Bram.
Ja.
Dat heeft zeker wel even nodig gehad van ja... Even elkaar opnieuw ontdekken van...
Is dat dan ook een nieuwe prikkel? Hè? Je hoort veel sporters wel eens zeggen van... Oh, ik heb een nieuwe prikkel nodig.
Nou, het is... Zeg maar, kijk, Bram heeft een andere visie qua trainen dan Sander. En die geeft andere aanwijzingen dan Sander. En soms komt het wel op zijn plekje, soms niet. Dat verschilt gewoon per ding en per persoon, zeg maar. Maar je hebt af en toe gewoon iets nieuws nodig. Ik bedoel, als je 100 keer hetzelfde doet en je verwacht... Na de eerste keer geen resultaat en bij de andere 99 keer verwacht je wel resultaat. Misschien moet je dan eens gaan nadenken dat je iets anders moet gaan doen.
Ja, dat is wel
waar. En iets anders doen, je bent altijd als sporter op zoek naar verbetering en innovatie.
Ja.
Want je wil iets doen wat je nog nooit gedaan hebt. Want je wil harder zwemmen dan dat je nog nooit gedaan hebt.
Ja.
Dus je zult in je proces ook altijd dingen moeten veranderen en aanpassen en verbeteren, zeg maar.
Ja, klopt.
En kijk, als je een nieuwe coach krijgt, dan weet je van tevoren weet je nog nooit of dat een verbetering is of niet. Dat, dat weet je achteraf pas. Het is wel goed af en toe om nieuwe dingen te gaan doen.
Ja.
En dat was voor ons natuurlijk ook niet helemaal nieuw.
Precies.
Wat je zegt, Bram zat inderdaad wel al
als... Ja, we kenden Bram als persoon wel.
Ja, en hij was destijds als assistent
en het was niet,
heel dicht bij het team betrokken. En, nee. Dus het was niet wat je bijvoorbeeld in het voetbal ziet, dat er...
De ene moet weg
en er wordt een nieuwe coach gehaald en die spelers kennen die coach niet, die coach kent die spelers
dat
niet.
Dat lijkt me echt verschrikkelijk, dat er elk seizoen een nieuwe coach...
Ik kan me inderdaad voorstellen dat het vertrouwde, wat het toch een beetje is, dat ook prettig is.
Nou, je deelt, tenminste ik deel best wel veel met Bram als er dingen zijn waar ik me druk over maak... Ja. Dan bespreek je dat. Want dan weet Bram ook, dat kan invloed hebben. Of als Lisette een keer chagrijnig reageert, dan komt het daar en daardoor.
Ja.
Dat doe je niet zomaar met een wildvreemde.
Nee.
En dan, een maand later kan je dat weer opnieuw doen bij iemand anders. Omdat die andere toch niet helemaal beviel. Ja, dat lijkt mij gewoon verschrikkelijk.
Ja, precies.
Ja, en dat is dan wel het voordeel natuurlijk. Hè, dat het We kenden Bram al, kende ons al. Alleen de intensiteit van de samenwerking is verhoogd.
Ja. En Bram had natuurlijk ook al in 2019 WK gedraaid met ons. Want toen was Sander niet mee vanwege de geboorte van zijn kindje.
Klopt.
Ja.
Bram die kon het echt wel.
Ja, het was meer een doorontwikkeling dan een patsboom. Iets
heel
het was meer, wat je zegt, het was meer de doorstroom dan dat er echt een nieuwe coach gehaald werd.
Ja, dat is goed verwoord.
Ja.
Mooi. Nou, even terug dan naar het WK. Waar liggen de kansen? Ben je daarmee bezig?
Ik denk dat je daar als sporter altijd wel mee bezig bent.
Ja.
Wat ik wel voor mezelf probeer is... Nou, dat, ja, daar heb ik het met mijn psycholoog over gehad. Van je hebt eigenlijk alleen invloed op wat je zelf doet.
Ja.
En ja, vanaf buitenaf wordt er eigenlijk altijd wel weer gepraat over medailles. En natuurlijk, je wil zelf ook die medailles halen. Maar ja, ik heb geen invloed over hoe de Chinezen afgelopen 2 jaar getraind hebben.
Nee.
Ik heb niet gezien wat ze hebben gedaan. Ze hebben wel een wedstrijdje gezwommen, maar dan lieten ze niet het achterste van hun tong zien.
Nee, precies.
Dus dat, ja, dat vind ik dan heel lastig inschatten. En ja, ik ben al vooral blij met wat voor tijd ik nu al op de klok zet ten opzichte van vorig seizoen, het seizoen daarvoor en misschien zelfs het seizoen daarvoor. Dus ik hoop dat ik gewoon die lijn door kan trekken. Dat is waar ik vooral mee bezig ben.
Dus jij denkt meer aan tijden dan aan de kleur van de medaille?
Ja, eigenlijk wel. En natuurlijk, als je dan een medaille haalt, dan ben ik daar ook blij mee. En vooral eerst of tweede met de slots voor de Spelen, zeg maar.
Ja, zeker.
Dat, ja, als voor ons team is dat natuurlijk hartstikke mooi. Dus, en ik denk ook wel, als ik vierde word met een mooie tijd, dat je toch wel een beetje baalt, zeg maar.
Ja, 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 ja,
en als ik wereldkampioen word in een stomme tijd, dan zal je waarschijnlijk mij ook wel een beetje blij zijn. Dus het is altijd wel makkelijk, zeg maar.
Ja, er zit een nuance in.
Ja, er zit een nuance in, maar zo probeer ik er wel in te gaan.
Dat, ja, precies.
Zeg maar, en dat brengt voor mij ook minder druk mee van tevoren.
Precies. En voor jou, Bas?
Ja, eigenlijk wel hetzelfde. Kijk, je weet wat je zelf kan. En je hoopt natuurlijk altijd dat je jezelf positief verrast op zo'n toernooi. Maar kijk, van de week kwamen de inschrijflijsten online.
Ja, wie op welke afstand?
Wie op welke afstand? Ja, precies. Ja, ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik die niet bekeken heb.
Ja, natuurlijk.
Heb ik even bekeken.
Dan kijk je toch even van, nou, met welke tijd komen ze erin?
Wie komt waar? Wie is met welke afstand? Met welke tijd ingeschreven? En dat zijn inschrijftijden, dus dat zegt niks. Dat zegt helemaal
tenminste
niks.
Tenminste, bij mij niet.
Maar gewoon meer dat je even weet, oh ja, dit is toch wel het veld wat er gaat staan.
Dit is wat ik kan verwachten.
En dit is wat ik kan verwachten. En ja... Dan natuurlijk kijk je ook even naar hoe val je zelf in dat veld.
Ja.
Maar ja, uiteindelijk ook met het oog op volgend jaar. Kijk, is het hier gewoon heel belangrijk om het onderste uit de kant te halen.
Ja.
En gewoon een hele goede, mooie, sterke race neer te zetten.
Ja.
En hopelijk resulteert dat dan in een medaille.
Ja, precies, ja. Wat Lisette inderdaad ook
zegt. Ja, maar uiteindelijk is dat helemaal voor dit jaar... Ja, misschien is die medaille wel iets minder, iets ondergeschikt aan de race en de tijd.
Ja.
En voor volgend jaar, even vooruitlopen op de
zaken. Dan gaat het puur om
kleur. Dan gaat het puur om kleur.
Ja, maar het is toch ook wel zo met die slot, zeg maar, dat als je eerst of tweede wordt, ja, daar zit, of nou zit ik mee, zeg maar. Dat zou ik toch wel heel fijn vinden, omdat je dan...
Het zou lekker zijn als je die startbewijzen al hebt.
Ja, het geeft toch een soort van...
Dat geeft iets meer ruimte voor ons hele team, zeg maar. Niet alleen voor jezelf, maar als ik eerste of tweede word... is misschien bijvoorbeeld de kans groter dat Floor mee kan naar de Spelen. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja, Florianne Bultje.
Ja, Florianne Bultje, ja.
Ik doe wel even de ondertiteling erbij.
Nou ja, en dat is natuurlijk wel de extra lading die zo'n WK heeft
dit jaar voor
de Spelen. En dat was natuurlijk, dat is weer anders dan dat het WK vorig jaar was. Want toen was het... Tussen aanhalingstekens gewoon een WK.
Ja.
En dan is het natuurlijk nog steeds
dus
het belangrijkste toernooi van het jaar.
Nou, het ligt er behoorlijk meer op dit jaar.
Maar hier is iets meer te verdienen dan alleen
een medaille.
Een medaille en een goede tijd. Dit telt ook al mee richting
Parijs.
Ja.
Hoe zou het team eruit kunnen komen te zien richting Parijs?
Ja.
En ook de limieten worden na het WK pas bekendgemaakt.
Ja.
Alleen die hebben wel terugwerkende kracht op dat WK. Dus als je daar je beste tijden ooit zwemt, dat is wel weer gunstig voor de kwalificatie.
Dan zou je zomaar achteraf gezien ineens gekwalificeerd kunnen zijn. Ja, precies.
Maar dan kan het zijn dat je er qua limieten al bij zit. En dan is het nog natuurlijk kijken van hoeveel slots, dus hoeveel plekken krijgen we.
Ja.
En hoeveel mensen met limieten hebben.
Ja.
En dan komt de puzzel.
Ja. Dus het wordt in ieder geval interessant WK.
Ja, ja. Ja. En er staat
zeker.
Dus meer op het spel dan alleen...
Dan alleen een wereldtitel.
Ja.
Ja.
Maar ik heb er gewoon ook gewoon echt wel zin in of zo. Want Engeland is heel goed in het organiseren van dat soort grote toernooien. Die maken er echt wel wat van. Want Londen vond ik ook heel gaaf in 2019, het WK. En hun World Series vind ik... Ja, ik kan er wel van genieten wat zij van de sport maken, zeg maar. Dus ook gewoon dat. Gewoon lekker racen, lekker genieten van dat je op een WK staat. Dat vind ik ook wel gewoon heel belangrijk.
Ja, dus lekker genieten, hard racen. En zorgen dat je zoveel mogelijk slots binnenhaalt.
Ja,
okay.
Dat eigenlijk wel.
Ja. Veel succes.
Dankjewel.
Dankjewel. Tot zover mijn gesprekken met Lisette, Bas en Bram. De WK in Manchester beginnen op 31 juli en duren tot en met 6 augustus. Uiteraard te volgen via mijn social media website of via paranieuws.nl. Tot zover ook de ParaWatcher podcast voor deze week. Volgende week ben ik in Parijs bij de WK Para Atletiek. En dan probeer ik in elk geval aflevering 70 te maken. Of dat lukt, ja, dat is nog een peu incertain. Een beetje onzeker op zijn Frans. Maar links of rechtsom, het zal wel goed komen. Die aflevering hoor je dan op donderdag 13 juli vanaf 6 uur 's morgens via alle bekende podcastkanalen of hou mijn Instagram in de gaten, @ParaWatcher. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Oh ja, en mocht je het in jouw podcast-app kunnen, geef de aflevering dan sterretjes. Dat helpt anderen weer om deze podcast te vinden. Parijs is nog ver. Nog 419 nachtjes slapen.